Gemeente, we openen vanavond de schrift in 2 Kronieken 20 en lezen daaruit de versen 1 tot en met 30. 2 Kronieken 20, de eerste 30 versen. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Het geschiedde nu na deze dat de kinderen Moabs en de kinderen Ammons en met hen anderen benevens de Ammonieten kwamen tegen Jozefat ten strijde. Toen kwamen er die Jozefat boodschapten zeggende, daar komt een grote menigte tegen u van gene zijde der rivier uit Syrië. En zie, zij zijn te Hazezon Tamar, het welk is Engedi. Jozefat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken. En hij riep een vasten uit in gans Juda. En Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen zij uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En Jozefat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem in het huis des Heeren voor het nieuwe voorhof. En hij zeide, o Heere, God onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen, en in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet, onze God, de inwoners, deze lands van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven, en dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven. Zij nu hebben daarin gewoond, en zij hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende, indien over ons enig kwaad komt, het zwaar des oordeels, of pestilentie, of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is. En wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. En u ziet de kinderen Ammons en Moab, en die van het gebergte Seir, door de welke gij Israël niet toeliet te trekken, als zij uit Egypte land togen, maar zij weken van hen en verdelgden hen niet. Zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit uw erven, die gij ons te erven gegeven hebt, te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heeren, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest des Heeren in het midden der gemeente op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja, de leviet uit de zonen van Asaf. En hij zeide, merkt op, geheel Juda, en gij inwoners van Jeruzalem, en gij koning Jozefat, alzo zegt de Heere tot uw lieden, vreest gij lieden niet, en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte, want de strijd is niet uwe, maar Godes. Trekt morgen tot hen af, zie, zij komen op bij de opgang van Zis, en gij zult hen vinden in het einde des dals, voor aan de woestijn van Jeruel. Gij zult in deze strijd niet te strijden hebben, stelt uzelf een staat en ziet het heil des Heeren met u. O Juda en Jeruzalem, vrees niet en ontzet u niet. Gaat morgen uit hun tegen, want de Heere zal met u wezen. Toen neigde zich Jozefat met het aangezicht ter aarde, en gans Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen neder voor het aangezicht des Heeren, aanbiddende de Heeren. En de levieten uit de kinderen der Kahatieten en uit de kinderen der Korachieten stonden op om de Heere, de God Israëls, met luider stem ten hoogste te prijzen. En zij maakten zich des morgens vroeg op en togen uit naar de woestijn van Tekoa. En als zij uittogen, stond Jozefat en zeide: Hoort mij, o Juda, en gij inwoners van Jeruzalem, gelooft in de Heere uw God, zo zult gij bevestigd worden. Gelooft aan zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn. Hij nu beraadslaagde zich met het volk en hij stelde de Heere zangers die de heilige majesteit prijzen zouden voor de toegerusten uitgaande en zeggende: Loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Ten tijde nu als zij aanhieven met een vreugdegeroep en lofzang, stelde de Heere achterlagen tegen de kinderen Ammons, Moab en die van het gebergte Seir die tegen Juda gekomen waren. En zij werden geslagen, want de kinderen Ammons en Moab stonden op tegen de inwoners van het gebergte Seir om te verbannen en te verdelgen. En als zij met de inwoners van Seir een einde gemaakt hadden, hielpen zij de een de ander ten verderven. Als nu Juda tot de wachttoren in de woestijn gekomen was, wenden zij zich naar de menigte en zie, het waren dode lichamen liggende op de aarde en niemand was ontkomen. Jozefat nu en zijn volk kwamen om hun buit te roven en zij vonden bij hen in menigte zowel haven en dode lichamen als kostelijk gereedschap en namen voor zich weg totdat zij niet meer dragen konden en zij roofden de buit 3 dagen, want dies was veel. En op de 4e dag vergaderen zij zich in het dal van Beracha, want daar loofden zij de Heere. Daarom noemden zij de naam diezelfde plaats, het dal van Beracha, tot op deze dag. Daarna keerden alle mannen van Juda in Jeruzalem weder, en Jozef had in de voorspits van hen, om wederom met blijdschap tot Jeruzalem te komen, want de Heere had hen verblijd over hun vijanden. En zij kwamen te Jeruzalem met luiten en met harpen en met trompetten tot het huis des Heren. En er werd een verschrikking Gods over alle koninkrijken dier landen, als zij hoorden dat de Heere tegen de vijanden van Israël gestreden had. Alzo was het koninkrijk van Jozefat stil en zijn God gaf hem rust rondom heen. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in 2 Kronieken 20 en daarvan het 12e vers. 2 Kronieken 20, vers 12. Het gebed van koning Jozefat. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Het gebed van koning Jozefat in crisistijd. En we letten in de eerste plaats erop dat dit een vrijmoedige toenadering is. In de tweede plaats een ootmoedige onderwerping. En in de derde plaats gaat dit gepaard, dit gebed, met een hoopvolle verwachting. Het gebed van Jozefat in crisistijd. Een vrijmoedige toenadering. Een ootmoedige onderwerping. Een hoopvolle verwachting. Gemeente, we leven momenteel in een crisis. Tijd. Zo kunnen we toch wel alle ontwikkelingen rondom het virus duiden. Hoeveel mensen zijn er al niet besmet? Een aantal mensen zijn overleden aan het coronavirus. En eigenlijk, ja, heeft iedereen er wel mee te maken. We moeten erop letten dat we onze handen goed wassen. Daar zijn voorschriften gegeven. Oppassen dat we niet in bepaalde gebieden komen waar er een uitbraak heeft plaatsgevonden. Daar worden allerlei bijeenkomsten afgelast. En wat denkt u van de economische crisis die deze coronacrisis teweeg brengt? En hoe zal het allemaal verder gaan? Vandaag wordt er gesproken van een pandemie, een wereldwijde epidemie. Hoe zal het allemaal verder gaan? De angst kan ons om het hart slaan. Als we horen dat bepaalde landen niet meer bezocht mogen worden, reizen naar Israël worden afgezegd. Scholieren die reizen hebben gepland of andere scholieren uit andere landen die hier naartoe zullen komen, gaat het allemaal door. Crisistijd. Gemeente Koning Jozefat heeft daar ook mee te maken. En we kunnen veel van hem leren vanavond, met name van zijn gebed. Want wordt dat juist niet gemist in deze crisistijd? Koning Jozefat, een van de weinige godvrezende koningen. Hij is door de Heere weer op het juiste spoor gebracht. U kent de geschiedenis wellicht. Hij heeft een verbond gesloten met de goddeloze koning Agab en daardoor in moeilijkheden terechtgekomen. De Heere die heeft hem uitgeholpen. Toen Jozefat in het nauw was gedreven door de vijandelijke Syriërs en daardoor in grote nood verkeerde, riep hij en de Heere hielp hem. En God wendde de vijanden van hem af. Ja, de Heere die kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat heeft koning Jozefat geleerd. Deze ellendige riep in grote nood en de Heere hoorde hem en verloste hem uit al zijn benauwdheden. Wat een wonder. Geliefden, de God van Jozefat leeft nog. Laten we dat niet vergeten. En hij regeert. En zijn arm is nog niet verkort. Het is allemaal goed gekomen met koning Jozefat. En opnieuw blijkt dan dat hij wil wandelen in de weg des Heren. Nu zal het verder wel goed gaan. Was dat maar waar. Want op een dag komt er plotseling een ontzaglijk leger op Juda af. Moabieten, Ammonieten en nog andere volken hebben in stilte de aanval voorbereid. En ze staan al binnen de grenzen van Juda voordat koning Jozefat een bevel tot mobilisatie kan geven. En gemeente, laat niemand deze coalitie onderschatten. Zo moeten we ook dat coronavirus niet onderschatten. Het is zeer besmettelijk, levensgevaarlijk. Daar is nog geen antibiotica, er zijn nog geen middelen om het te bestrijden gevonden. En juist als iemand zwak is. Hier gaat het om een coalitie die ten diepste geleid wordt vanuit de duivelse hoofdkwartier. Met maar één doel, de volkomen vernietiging van Israël. En dat ziet er wel heel donker uit voor koning Jozefat. Wat staat hem en zijn volk te wachten? Eigenlijk is de koning overrompeld. De schrik slaat hem om het hart. Zo kan het zijn als je ineens hoort, iemand uit onze familiekring is besmet met het virus. Hoe zal het nu allemaal verder gaan? eergisteren nog contact met die persoon gehad. Gemeente, het kan van het ene op het andere moment nood worden in ons leven. Je hebt misschien de verhalen wel gelezen in de krant van mensen die we mochten herstellen van de ziekte veroorzaakt door het coronavirus. Ze waren ontzaggelijk ziek. Een wonder dat ze er nog mogen zijn. Het kan zo snel veranderen in ons leven. Een plotselinge ziekte, een ongeval. Maar ook in het leven van het geloof kunnen er bestrijdingen en aanvechtingen zijn. En wat doen we met die nood? Hoe komen we uit die nood? Misschien is dat vanavond wel mijn vraag. Als we denken aan de huidige crisis, hoe moet het allemaal verder? Het is een noodsituatie. Bepaalde provincies, ik denk aan Brabant in het bijzonder, alles wordt stilgelegd. Gemeente, ook wij worden voortdurend bedreigd door machten die het op onze totale ondergang gemunt hebben. En dan bedoel ik niet zozeer dat coronavirus, maar de Satan zit niet stil. En maken de geesten uit de afgrond zich niet breed. En hoe is het met die driehoofdige vijand? En we lazen het ook in de schriftlezing, pestilentiën. We hebben ermee te maken. Wat doet koning Jozefat? Nou denkt de jongere natuurlijk zo snel mogelijk het leger mobiliseren en dan de vijand tegemoet gaan. Ja, wat moet je anders? En dat moet zo snel mogelijk gebeuren. Want als ze maar even wachten, dan zal het leger hen overrompelen, het leger van de vijanden. Maar we leren uit deze geschiedenis dat er voor Jozefat allereerst maar één weg begaanbaar is. Dat is de weg naar de troon der genade. Hij roept naast een vasten een nationale bidstond uit. Gemeente, ziet u het koning Willem-Alexander al doen? Dat er de komende dagen een bericht is, een speciale uitzending, dat onze koning spreekt, ziende op de crisis in ons land. Mensen, we roepen een nationale bidstond uit, zoals dat vroeger gebeurde, ook in ons vaderland. Als er een crisis was, dan werd er een bidstond belegd. Een nationale bidstond. We zouden kunnen zeggen, koning Jozefat mobiliseert zijn volk voor een bidstond. Zo wordt het volk bijeen vergaderd. Maar is dat nu wel verstandig van Jozefat? Want ja, als je het volk bijeen vergadert en als de vijanden dat weten, dan kunnen ze daarop afkomen. En zeker als je bijeen bent om te bidden, dat lijkt allemaal zo machteloos. Is het voor Jozefat niet de hoogste tijd om ten strijde te trekken? De vijanden zijn nota bene de grens al gepasseerd. En Jozefat die heeft zijn les toch wel geleerd. Ja, Jozefat heeft zijn les geleerd. Hij heeft boven alles en voor alles de leiding en de hulp van de Heere nodig. Gemeente, hebben we dat ook. Als we denken aan de komende periode, gewas en arbeid, moet veel gebeuren, plannen zijn gemaakt, weten we ons afhankelijk van de Heere. We zeggen wel eens, de mens op zijn best houdt God voor het lest. Eerder had Jozefat ook met het plan van Agab ingestemd en ging daarna pas aan de Heere vragen of het goed was. Maar nu pakt hij het anders aan. En daar staat koning Jozefat in het midden van zijn volk in het huis des Heren. Jogalai, hij had ook thuis in zijn paleis kunnen bidden. Maar dat doet hij niet. Hij schaamt zich niet om het huis van de Heren op te zoeken. En de tempel van toen is evenals de kerk nu een huis van het gebed, waar we samen als gemeente Gods naam mogen aanroepen. En voordat de priesters hun werk gaan doen, gaat Jozefat zelf voor in een aangrijpend en indrukwekkend gebed. We hebben het samen gelezen. En hij schaamt zich niet om in het openbaar te bidden. Oh, wat zou het mooi zijn. Wat zou het een wonder zijn als onze koning dat zou doen in onze samenleving. Ziende op alles wat er aan de hand is. Op alles wat er is wat tegen Gods woord ingaat. We zien allereerst een vrijmoedige toenadering. Met vrijmoedigheid nadert Jozefat voor het aangezicht van de Heere in het gebed. Kijk maar naar het begin van onze tekst. O onze God. Onze God. Klinkt dat niet wat aanmatigend? Mag hij zo wel beginnen? Als hij nu zou zeggen, mijn God, maar onze God. Het volk heeft toch niet altijd zo precies de weg van de Heere bewandeld. En ja, Jozefat zelf moet toch ook belijden. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Kan hij nu zomaar zeggen, o onze God. Ja, want Jozefat pleit op Gods verbond. Dit hele gebed van de koning wordt beheerst door de verbondsgedachte. Hij heeft al een keer gezegd, o Heere, met hoofdletters, de verbondsnaam, o Heere, God onze vaderen. En hij heeft de Heere al herinnerd aan de grote daden die hij in het verleden aan zijn volk gedaan heeft. Leest u maar in vers 7. Al vanaf oude tijden is de Heere de God van zijn volk. Daarom zegt Jozefat onze God. Hij is de verbondsgod die het beloofd heeft. En die zijn beloften altijd nagekomen is. Ondanks de ontrouw van het volk is de Heere de getrouwe. Gemeente, kunnen we dat ook nazeggen. O onze God. Er is echter nog meer. De vaderen hebben een heiligdom gebouwd voor de naam van God. Een plaats waar die naam wordt aangeroepen. En toen dat huis werd ingewijd, toen heeft Salomo gebeden. Indien over ons enig kwaad komt. Wij zullen in dit huis voor uw aangezicht staan, daar uw naam in dit huis is. En wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en gij zult verhoren en verlossen. Dat is al een tijd geleden, wil Jozef wat zeggen. Maar die belofte heeft toch haar kracht niet verloren. Want we horen Jozef wat diezelfde woorden spreken. Indien, vers 9, indien over ons enig kwaad komt het zwaar des oordeels, of pestilentie, of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is, en wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. Nee, die belofte heeft niet haar kracht verloren. Jozefat zegt, we bewandelen hier alleen de weg die u onszelf hebt aangewezen door de mond van Salomo. Daarom kan Jozefat met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade en der gebeden en bidden: O onze God. Hij vindt geen enkele pleitgrond in Juda of in zichzelf. Hij beroept zich op de Heere alleen, op zijn verbond met Israël, dat van geen wankelen weet. Tijdens de voorbereiding las ik bij iemand: hij is door alle bodems van eigen makelij heen gezakt en weet slechts de rotsbodem van Gods beloften onder zich. Houden wij dan iets anders over wanneer wij met elkaar bidden op deze biddag? Niets dan onze zonden, ons gebrek aan geloof, hoop en liefde. Wij hebben vandaag ook niets om op te pleiten. Alleen maar het verbond, Gods beloften, waarbij de Heere heeft betuigd in het uur van onze doop dat Hij onze God wil zijn. En daarin ligt ook voor u, jou en mij de vrijmoedigheid om te zeggen: O onze God. En de Heere geven dat het door een waar geloof mag zijn in deze God. Dat verbond dat is bezegeld met het bloed van de middelaar die de toegang heeft geopend tot die genadetroon. En die gezegd heeft dat we met vrijmoedigheid zullen toegaan tot de troon der genade. Gemeente, in het gebed van koning Jozefat horen we niet alleen van een vrijmoedige toenadering tot God, maar ook van een ootmoedige onderwerping. Dat is het tweede. Jozefat bidt: O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Is dat nu ootmoed? Vraagt iemand. Zult gij geen recht tegen onze vijanden oefenen? Dat is toch veel meer hoogmoed? Wij zijn de goeden en zij de slechten, dus u zult ons wel helpen en hen straffen. Recht oefenen betekent immers hier een veroordelend vonnis over de vijanden uitspreken en het zo reddend opnemen voor Juda. Aan de gerechtigheid van God zitten twee kanten. Er is zijn straffende gerechtigheid. Wie van ons zal bestaan als hij met ons in het gericht treedt? Maar in zijn gerechtigheid neemt God het ook op voor de zijnen. We horen dat ook in de psalmen. De grote koning toont aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing. Gemeente, er is hier geen sprake van hoogmoed. Jozefat vraagt om recht. Hij vraagt niet: verlos ons van de vijanden. Bewaar ons voor de verschrikkingen van een oorlog. Nee, hij vraagt om recht. Terwijl hij en zijn volk geen rechten hebben. Ze hebben het samen verzondigd. Toch vraagt hij om recht. Hoewel Jozefat en zijn volk zondaren zijn, geeft dat aan de vijanden nog niet het recht om Juda te overvallen. Hoewel allen die door genade Christus mogen toebehoren zondaren zijn, en dat weten ze zelf nog wel het beste, geeft dat aan hun vijanden het recht nog niet hen zomaar onder de voeten lopen. Bovendien, wie zijn die vijanden? Laten we eens even in de geschiedenis teruggaan. De voorvaderen van deze vijanden hebben destijds aan Israël de doortocht door hun land geweigerd. En Israël mocht geen wraak oefenen. En nu gaat het nageslacht goed met kwaad vergelden van het nageslacht van de volken die toen op Gods bevel gespaard moesten worden, hadden we een betere behandeling mogen verwachten. Maar niet aan ons komt de wraak toe. Zult gij geen recht tegen hen oefenen? Bovendien vallen deze vijanden niet een willekeurig land binnen. Jozefat zegt: ze komen om ons uit uw erven te verdrijven. Wij wonen immers in uw land. En zult gij daarom geen recht tegen hen oefenen? Dat kan toch niet zo zijn? Gemeente, ik moet denken aan de woorden van de Heere Jezus in Lucas 18. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Hoewel hij langmoedig is over hen, ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Gemeente, weet u wat er in dit gebed van Jozef had gebeurd? De koning geeft het stuur uit handen in de handen van de Heer. En dan is het niet meer een zaak van Jozef, maar Gods zaak. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Maar kan Jozef zelf dan niet eigen rechtertje spelen? Nee, hoor maar wat hij bidt. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. Nee, inderdaad, dat klinkt niet erg krijgshaftig. Had Jozef zijn mannen niet beter moed in kunnen spreken? Zo van: mannen, de vijand komt eraan. Maar wij gaan hem een kopje kleiner slaan. Dat is de taal van de wereld. Dat is hoogmoedige eerzucht. De taal die Jozef spreekt is echter de taal van het geloof. Dit is ootmoedige onderwerping. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Dit is tegelijk een belijdenis van volstrekte machteloosheid. Gemeente, daar worden allerlei maatregelen genomen om de vijand, om het coronavirus tegen te houden. En dat moet ook. Dat is ook onze opdracht, de opdracht van de overheid om maatregelen te treffen. Maar moeten we niet hetzelfde zeggen als Jozefat? In ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Want hoe gemakkelijk verspreidt het virus zich. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Ik zei al, het is een belijdenis van volstrekte machteloosheid. Het bevat ook een belijdenis van volstrekte verlegenheid, volstrekte machteloosheid, volstrekte verlegenheid. En wij weten niet wat wij doen zullen. Wat moet Juda beginnen tegen deze overmachtige vijanden? Hij weet niet hoe hij die vijanden te lijf moet gaan. Gemeente, ook in onze tijd staat Gods kerk om daar een lijn naar te trekken tegen een overmacht van vijanden. Schijnbaar verliest zij terrein en we vragen ons af, hoe zal het allemaal verder gaan met kerkelijk Nederland? En zijn er in ons eigen leven ook niet vele vijanden die zeggen: geef het maar op. Wat heeft het voor zin om naar de kerk te gaan? Je hebt toch geen heil bij God? Misschien zijn er wel die vanavond naast Jozef had moeten gaan staan. En zulke momenten kennen uit hun leven en het nazeggen: in ons is geen kracht. En wij weten niet wat wij doen zullen. Gemeente, het is geen schande om dat eerlijk te belijden. Dat we zwak en machteloos zijn. Dat we ten diepste geen wapens hebben in die geestelijke strijd. Dat het ons nooit zal lukken om in eigen kracht, hoewel we onze verantwoordelijkheid hebben om de verspreiding, de besmetting tegen te gaan. We moeten juist op dat punt terechtkomen dat wij het niet meer kunnen en wij het niet meer weten. Want ons eindpunt is vaak Gods beginpunt. Hebben we het al geleerd? Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. We verwachten vaak nog zoveel van onszelf. We hebben nog zoveel leunsels en steunsels. We verwachten het van die of van een ander. Jozef had die schuld met zijn machteloosheid en verlegenheid bij de Heer. En dat is de beste plaats. Het wordt voor het aangezicht van God gebracht. En geliefden, is dat ook niet kenmerkend voor het geloof? Het ongeloof zegt misschien ook wel: niet in ons is kracht, bijvoorbeeld om een zoon of dochter bij de kerk te houden. Maar brengt het ons werkelijk op de knieën? In ons is geen kracht om de situatie in het huwelijksleven te veranderen. Maar wat brengt het ons? Waarom zouden we eigenlijk iets van onze nood voor de Heere achterhouden? Met welke nood u ook komt, de Heere weet raad. We hebben het toch gezongen, dat er bij hem hulp is in tegenheen. Ook als u zegt, ik weet niet hoe er uitkomst en hel voor mij kan zijn. Als je ziet op je zonde, op je schuld, straks moet ik sterven en God ontmoeten. En hoe zal dat ooit kunnen? Zou de Heere wel naar mij willen omzien? Gemeente, deze ootmoedige onderwerping is ook een gezamenlijke onderwerping. Het is goed om daar nog even de vinger bij te leggen. Want hier onderwerpt het volk zich niet aan koning Jozefat, maar volk en koning onderwerpen zich samen aan de koning der koningen. En weet u wat me zo trof in vers 13? De kinderen staan er ook bij. Die worden meegenomen. Die worden niet thuis gelaten. Nee, ze horen er ook helemaal bij. Met de vrouwen en hun zonen worden ze genoemd. Wij weten het niet, bidt Jozef wat. En misschien zegt u het ook wel, ziende op uw eigen leven. Ziende op de situatie in ons land, in deze wereld. Wij weten het niet, bidt Jozef wat. Maar onze ogen zijn op u. Na een vrijmoedige toenadering en een ootmoedige onderwerping horen we hier over een hoopvolle verwachting. Onze ogen zijn op u. Gemeente, wat is dat een heerlijk gebed. Dan weet je het zelf niet meer. En dan kun je alleen nog maar opzien. Waar zijn onze ogen op gericht? Onze ogen worden wel de spiegel van onze ziel genoemd. We drukken ermee uit wat er in ons hart leeft. We kunnen van alles verbergen, maar onze ogen verraden soms ons innerlijk. Met onze ogen kunnen we soms heel wat duidelijk maken, zonder wat te zeggen. Ik zie het aan je ogen, zeggen we dan. Wat zien ze aan onze ogen? Zijn onze blijde, vreugdevolle ogen of onze verdrietige ogen? Onze schuldverslagen ogen op de Heere gericht? Of zitten er nog schellen voor? Zijn we nog blind? Beseffen we de nood niet, de crisis niet, waarin we in geestelijk opzicht verkeren? Wat een wonder van de Heere wanneer de ogen op God worden gericht. In het paradijs waren onze ogen onafgebroken op God gericht. We dienden en eerden hem en verwachten alles volmaakt van hem. Maar door de zonde zijn onze ogen op onszelf, op de wereld, op de duivel gericht. Maar in de weg van geloof en bekering wordt het anders. Dan richten we onze ogen niet op de overheid, hoewel godsdienaar is. Maar dan gaan we onze ogen weer op de Heere richten. Jozef had weten niet wat wij doen zullen. Maar onze ogen zijn op u. Missen we dat niet bij onze huidige koning Willem-Alexander? In het openbaar bedoel ik, hopelijk mag hij voor zichzelf samen met zijn vrouw de Heere aanroepen, ook in de nood, ook voor land en volk. Maar, we horen dat wel vaker in de schrift, dat is het maar van het geloof, het nochtans van het geloof. Want in het geloof, geliefd, dan worden we van onszelf afgebracht. En op de Heere gericht als het geloof in beoefening is. Onze ogen zijn op u. Kijk, de ogen van Jozef van het volk hadden ook angstvallig in het rond kunnen kijken. Komen ze er al aan? Horen we ze al? Ze hadden kunnen kijken ook naar een sterk leger, een bondgenoot om hulp. Maar niets daarvan. Jozefat weet zich totaal afhankelijk van de Heere. Jozefat kende dat ware geloof en een waar en levend geloof. Vindt niets in zichzelf, maar zoekt alles bij de Heere voor ziel en lichaam. Gemeente, wat een treffend gebed. Ook met het oog op gewas en arbeid. Hoe zal het allemaal gaan met mijn werk? Hoe zal het gaan met de gewassen op het land, de vruchten aan de bomen? Hoe zal het gaan op school? Zal ik slagen dit jaar? Ik zit in een examenjaar. Zal het allemaal lukken? Zal ik overgaan? Hoe moet het allemaal? Straks de dominee weg is, de Heere die gaat niet weg. Een onderherder gaat weg, maar de herder blijft. O, de Heere geven dat het zo mag zijn, maar onze ogen zijn op u. Gemeente, het vertrouwen van Jozefat is van alles afgetrokken. Kennen we dat? Of houden we onszelf nog op de been? Mag ik eens vragen vanavond, op wie zijn uw, jouw, mijn ogen gericht? Zijn ze nog gericht op de dingen van deze wereld? Op alles wat er om ons heen gebeurt? Zijn ze gericht op onze carrière die we willen maken? Zijn ze alleen maar gericht op degene die we lief hebben in onze verkeringstijd? Misschien dat je wel uren naar elkaar kunt kijken. Of zijn ze gericht op de Heere? Dan staren we ons niet meer blind op de uitzichtloze situatie. Dan kijken we niet langer naar onze eigen mogelijkheden, dan zien we alleen onze ogen zijn op u. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Ogen op de Heere. Dat wil zeggen, ze vertrouwen door de Heilige Geest dat de Heere uitkomst zal geven. Want dat is het. Als Jozef had bid, maar onze ogen zijn op u, dan spreekt daaruit een hoopvolle verwachting. En als we het zo van de Heere verwachten, dan zullen we niet beschaamd uitkomen. Want niemand heeft ooit in de nood van zijn leven tevergeefs omhoog gekeken. En dan niet even zo van, laat ik het maar even van de Heere verwachten. Maar die zo als een Jozefat in die ootmoedige onderwerping. Met de woorden, Heere, ik weet het niet meer. Maar onze ogen zijn op u. Die heeft niet te vergeefs omhoog gekeken. Als er zo'n voorbeeld in de Bijbel zou staan. Van iemand die het alleen van de Heere verwachtte en niet werd geholpen. Dan zouden we nog kunnen zeggen, zie je wel. Bij die heeft de Heere ook niet geholpen. Maar zo'n voorbeeld ontbreekt. Want als Jozef had zijn ogen op de Heere richt. Ja, dan is dat ten diepste het werk van de Heere zelf. Jozefat is bang geweest voor de overmacht van vijanden, maar hij riep tot de Heer. En de Heer hoorde en verhoorde zijn gebed. We hebben het gelezen. Al kort na het gebed komt er antwoord. Vreest gij lieden niet, want de strijd is niet uwe, maar Gode. Hoort dit. De strijd is niet uwe. Maar Gode. Het zijn dezelfde woorden die klonken toen het volk stond voor het water. Met achter zich de farao en naast zich bergen. Ze konden geen kant uit. En toen sprak Mozes. De Heere zal voor u lieden strijden. En gij zult stille zijn. En straks mag Jozefat zingen. Gij hebt mijn ziel. Op haar gebed, verhoord gered, haar kracht gegeven. Nee, niet omdat Jozefat zo bidden kon. Maar omdat er een andere koning is. De hoge priester aan de rechterhand van zijn vader. Die altijd leeft om voor zijn kerk. Voor zijn kinderen in nood te bidden. Geliefd, en zijn onze ogen al gericht op hem alleen. Steunen we al op Christus en zijn volbrachte middelaarswerk alleen. Hebben we al geleerd om af te zien van onszelf, af te zien van mens. Daarvoor moet soms nood aan de man komen. Helaas, helaas. Daarvan moet de Heere ons soms veel uit handen slaan. Opdat we leren opzien. En het voor ziel en lichaam alleen van hem leren verwachten. Ja, zodat slechts die ene weg overblijft, Heere. Tot wien zullen we anders heen gaan in deze crisistijd? In de crisis van mijn leven, ontdekt aan zonde en schuld. Hoe moet het verder? Hoe moet ik straks u ontmoeten? Maar bij u is raad. Bij u alleen, bij u zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. En dat voor zulke zondaren, die er niks van terechtbrengen, als wij zijn. Gemeente, wie kan dat bevatten? Houd daarom op uw weg uw oog op God gericht. Vertrouw op hem alleen. Maar onze ogen zijn op u. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 123... Het eerste vers van Psalm 123, het eerste vers.